Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Richteren 8. Richteren 8, de verzen 1 tot en met 21. In de komende maand september begint weer een nieuwe Emmaüs-cursus, evangelisatiecursus. En natuurlijk willen we graag dat er zoveel mogelijk mensen daaraan deel gaan nemen. Daarom is er een kaartje bijgevoegd bij de zondagsbrief. En het is de vraag aan u en aan jou om dit kaartje uit te delen aan mensen die eventueel voor deze cursus in aanmerking komen. Dat kunnen uw buren zijn, kunnen je vrienden zijn. Dus dit kaartje bij de zondagsbrief, lees het goed en deel het als het even kan uit. De collecten, die zijn voor de diaconie, voor de kerk en voor het bouwfonds. Dus in de dienst voor de diaconie en de kerk en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113. Daar willen we van zingen het tweede en het derde vers. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere naam lof gegeven. Wie is gelijk aan ons, een Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevestigd heeft in de hemel? Het tweede en het derde vers, en het lijkt mij dat deze versen echt geschikt zijn om zo een dienst mee te beginnen. Psalm 119, vers 87 zegt: Ik haak, dat betekent ik verlang, o Heere, naar het heil dat mij is toegezegd. En bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. En laat dat ook in ons hart mogen leven. Als we de wet van de Heere weer gehoord hebben, die vanmorgen tot ons komt vanuit het Oude Testament en in de samenvatting vanuit het Nieuwe. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de samenvatting die de Heer Jezus gegeven heeft van de wet luidt als volgt: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Ik doe de Bijbel open bij het boek Richteren en lezen het 8e hoofdstuk. Richteren, hoofdstuk 8. Toen zeiden de mannen van Efraïm tot hem, dat is Gideon: wat stuk is dit dat gij ons gedaan hebt, dat ge ons niet riep, toen ge heen toogt om te strijden tegen de Midianieten? En ze twisten sterk met hem. Hij daarentegen zei tot hen: wat heb ik nu gedaan, gelijk gij lieden? Zijn niet de nalezingen van Efraïm beter dan de wijnoogst van Abiezer? God heeft de vorsten van de Midianieten, Oreb en Zeeb, in uw hand gegeven. Wat heb ik dan kunnen doen, gelijk gij lieden? Toen liet hun toorn van hem af als hij dit woord sprak. Als nu Gideon gekomen was aan de Jordaan, ging hij over met de 300 mannen die bij hem waren, zijn de moe nochtans vervolgende. En hij zei tot de lieden van Sukkot: geef toch enige bolle brood aan het volk dat mijn voetstappen volgt, want ze zijn moe. En ik jaag Seba en Salmuna, de koningen van de Midianieten, achterna. Maar de overste van Sukkot zeide: is dan de handpalm van Seba en Salmuna alreeds in uw hand, dat wij aan uw leger brood zouden geven? Toen zei Gideon: daarom, als de Heere Seba en Salmuna in mijn hand geeft, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen van de woestijn en met distels. En hij toog van daarop naar Penuel, en hij sprak tot hen desgelijks, en de lieden van Penuel antwoordden hem, gelijk als de lieden van Sukkot geantwoord hadden. Daarom sprak hij ook tot de lieden van Penuel, zeggende: als ik met vrede wederkom, zal ik deze toren afwerpen, afbreken. Seba nu en Salmuna waren te Karkor, en hun legers met hen, omtrent 15.000. Al de overgeblevenen van het ganse leger van de kinderen van het oosten. En de gevallenen waren 120.000 mannen die het zwaard uittrokken. En Gideon toog opwaarts de weg dergenen die in tenten wonen, tegen het oosten van Noba en Jogbea. En hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. En Seba en Salmuna vluchtten. Doch hij jaagde hen achterna en hij ving de beide koningen van de Midianieten, Seba en Salmuna, en verschrikte het ganse leger. Toen nu Gideon, de zoon van Joas, van de strijd weerkwam voor de opgang van de zon, zo ving hij een jongen van de lieden in Sukkot en ondervraagde hem. Die schreef hem op de oversten van Sukkot en hun oudsten, 77 mannen. Toen kwam hij tot de lieden van Sukkot en zei: zie daar, Seba en Salmuna, van de welke gij mij smadelijk verweten hebt, zeggende: is de handpalm van Seba en Salmuna alreeds in uw hand, dat wij aan uw mannen die moe zijn brood zouden geven? En hij nam de oudste van de stad en doornen van de woestijn en distels en deed het de lieden van Sukkot door dezelve verstaan. En de toren van Penuel wierp hij af en doodde de lieden van de stad. Daarna zei hij tot Seba en Salmuna: wat waren het voor mensen, voor mannen, die gij te Tabor hebt doodgeslagen? En ze zeiden: gelijk gij, alzo waren ze, enerlei van gedaante als koningszonen. Toen zeide hij: het waren mijn broeders, zonen van mijn moeder. Zo waarlijk, als de Heere leeft, zo gij hen had laten leven, ik zou ulieden niet doden. En hij zei tot Jeter, zijn eerstgeborene: sta op en dood hen. Maar de jongeling trok zijn zwaard niet uit, want hij vreesde, dewijl omdat hij nog een jongeling was. Toen zeiden Zeba en Salmuna, sta gij op en val op ons aan, want nadat de man is, zo is zijn macht. Zo stond Gideon op en doodde Zeba en Salmuna en nam de maantjes die aan de halzen van hun kamelen waren. Tot zover Richteren 8. Voordat we met elkaar dit gedeelte gaan overdenken, willen we eerst samen bidden, danken. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Valkenburg van Dijk van de Zandstraat weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, al blijft ze onze voorbeden ook nodig hebben. We zijn dankbaar dat Andrea Hendriksen weer veilig terug mocht keren na een verblijf van een aantal weken in Afrika, waar ze diaconaal werk heeft mogen doen. We willen in onze voorbeden gedenken aan broeder Klaas de Kieviet van de Julianastraat, die morgen geopereerd moet worden in het ziekenhuis in Ede. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken. Wij komen vanmorgen samen als gemeente weer voor uw heilig aangezicht, Heere. Als mensen die van elkaar verschillen. Als mensen die ook in de afgelopen week weer verschillende ervaringen hebben opgedaan. Ons leven ziet er niet gelijk uit. En toch, waarin we overeenstemmen, of we nou jongeren zijn of dat we nou ouderen zijn, is dat we iedere dag ons hebben mogen verheugen in uw trouw. Want dat we het nog zijn die we zijn en dat we nog hebben en wat we bezitten, dat is toch alles uit u. En Heere, geef dat we dat ook zo mogen beleven. De dichter van Psalm 68 verwoordt het in dat bekende vers toch zo: gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. En zo is het. Maar leer het ons ook zo elke keer weer opnieuw te beleven. We zijn door u begenadigd. U hebt uw trouwe hand weer over ons uitgebreid. We zijn mensen die van elkaar verschillen. Onze levensomstandigheden zijn ook verre van eender. Waar we toch ook allen in overeenstemmen, Heren, is dat we ook in de afgelopen week weer niet hebben beantwoord, volkomen hebben beantwoord aan het doel dat u met ons leven heeft. Uw wet heeft ook vanmorgen weer in ons midden geklonken. En vooral als de samenvatting klinkt die u, o Heere Jezus, hebt gegeven, waarin we worden opgeroepen om met heel ons hart uw lief te hebben boven alles en onze medemens als onszelf, dan worden wij er weer van doordrongen dat we toch in velerlei opzicht hebben gestruikeld en niet hebben beantwoord aan het doel dat u met ons leven heeft. Heren, leer ons ook dat allemaal erkennen. Dan komt er in ons hart behoefte aan vergeving, die we dan toch ook weer bij u mogen zoeken en die we mogen vinden in het volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Samen komen we tot u als mensen die verschillen, ook in geestelijke ligging, ook in leeftijd. En we hebben allemaal één ding nodig vanmorgen, dat is de leiding van uw Heilige Geest. En Heren, dat we die ook weer mogen ervaren. Dat uw woorden voor ons tot klinken komen. Dat we er iets van begrijpen wat de boodschap is die u ons wil doen verstaan. We hebben een gedeelte uit het Oude Testament opgeslagen. En we proberen vanmorgen met elkaar het geestelijke onderwijs dat erin ligt te verstaan. Maar we belijden het, we zijn afhankelijk van de verlichting met uw Heilige Geest. En wil die ons geven, zoals we bij elkaar zijn, zoals we meeluisteren thuis. En wil ook die leiding van uw Geest niet onthouden aan uw dienaar die de gemeente vanmorgen weer onderwijzen mag. Samen willen we uw grote naam danken, Heren, voor het feit dat onze zuster Valkenburg van Dijk weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Maar tegelijk dragen we onze hoogbejaarde zuster aan u op. En u weet ook van haar omstandigheden, van de broosheid en de zwakheid van haar bestaan. Omring haar, Heren, met uw zorg en vertroost haar met het woord van uw genade in de Heere Jezus Christus. Wij bidden, wij zijn ook dankbaar, Heren, dat Andrea Hendriksen weer thuis is gekomen vanuit Afrika. Dat ze daar een goede tijd gehad heeft met andere jongeren. Dat ze ook diaconaal werk daar heeft mogen doen, dat ten goede komt van mensen daar. Heren, wilt u de mensen daar ook bijzonder zegenen? En wilt u onze dank aanvaarden dat zij en ook de andere leden weer veilig thuis zijn gekomen hier in ons land? En wilt u geven dat de ervaring die deze jonge mensen hebben opgedaan, dat die ervaring ook hen blijvend zal stempelen? Wij willen samen vanmorgen stilstaan, Heren, bij onze broeder Klaas de Kievit, die morgen geopereerd moet worden. En u weet wat hij nodig heeft. Gaat u met hem mee? Wilt u geven dat hij ook alles in uw handen kan leggen? Dan kunnen we gerust toch die moeilijke weg gaan. U weet ook wat hij nodig heeft. Vertroost hem ook en wees hem nabij. We dragen hem van harte aan u op. We dragen alle broeders en zusters onder ons op, Heren, die verdriet hebben, die moeite kennen. Die met spanningen in hun leven hebben te worstelen. Ach, u weet hoe of ons bestaan soms door al deze dingen getekend kan zijn. Maar u bent het toch ook bij wie we alles mogen neerleggen. En, wat nog veel belangrijker is, u belooft het ons toch ook, dat als we het van u verwachten, dat u ons kracht en ondersteuning zult geven, dat we dat zo ook mogen ervaren. We staan vanmorgen samen ook stil bij het werk dat ook onder ons en namens ons mag gebeuren onder mensen in deze samenleving. De Emmaüs-cursus die in de komende weken weer van start zal gaan. We willen dat ook aan u opdragen, dat het met uw zegen mag worden bekroond. En Heere, geef dat we ook mensen in onze omgeving die van u vervreemd zijn, dat we die ook mogen uitnodigen om toch op die manier ook zich te bezinnen op de dingen die van u zijn. De dingen die uiteindelijk het belang van al het aardse ver te boven gaan. Het gaat immers om de dingen van de eeuwigheid. Heere, we dragen dit belangrijke werk ook van harte aan u op. En zo komen we als gemeente samen tot u. We verwachten het van u en we belijden het. We kunnen alleen staat maken op uw genade. Zie ons aan daarom, alleen in hem, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 118 is een psalm die van betekenis is als het gaat om strijd en overwinning. En we gaan ervan zingen het vierde en het zesde vers. Het vierde vers, het is beter als wij om redding verlegen zijn, dat we vluchten tot de macht van de Heere. En dat we maar niet vertrouwen op mensen of zelfs van prinsen hulp verwachten. En het zesde vers is een belijdenis. die de dichter heeft mogen ervaren. Er was een hele moeilijke situatie in zijn leven. Hij heeft het van de Heere verwacht en hij heeft in Gods kracht de vijanden mogen overwinnen. We begrijpen dat dit gedeelte ook alles te maken heeft met wat we samen gaan overdenken uit Richteren 8.
Thank you.
staan vanmorgen samen stil bij Richteren 8, het gedeelte dat we gelezen hebben. En het uitgangspunt is het 12e vers. En Zeba en Salmuna, de koningen van de Midianieten, vluchten. Maar Gideon jaagde hen na en hij ving de beide koningen van de Midianieten, Zeba en Salmuna, en verschrikte het hele leger. We zingen straks met elkaar op Psalm 89 en daarvan het 8e vers. En dat is een vers dat ook heel passend is bij het gedeelte dat we overdenken. Gij toch, gij zijt hun roem en de kracht van hun kracht. Ja, gemeente, de strijd tussen Gideon en zijn 300 mannen tegen de Midianieten heeft plaatsgevonden. De vorige keer hebben we stilgestaan. Op een wonderlijke manier is het allemaal in zijn werk gegaan. Gideon die slaat met zijn kruiken, blaast op de bazuin en de anderen doen het ook. En een grote paniek en chaos ontstaat in het kamp van de Midianieten. En ze doden zelfs elkaar. En de rest van de Midianieten slaat op de vlucht. Het is een bijzondere overwinning. Een bijzondere overwinning die, en dat zal duidelijk zijn voor ieder die deze geschiedenis leest, die niet op rekening geschreven mag worden van Gideon. Maar een overwinning die door de Heere aan hen wordt gegeven. Want wie kan nou een leger als van de Midianieten verslaan met een kruik, een fakkel en een bazuin? Dat is toch niet mogelijk. God heeft voor Israël gestreden. Die overwinning op de Midianieten gemeente, dat is een hele roemrijke overwinning die in het Oude Testament ook nogal eens een keer weer opnieuw genoemd wordt. En die ook als een symbool, als een type, als een voorafbeelding in het Oude Testament genoemd wordt van de overwinning die de Heere Jezus op de vijanden van dood en zonde zal gaan behalen. Ik heb u daar de vorige keer ook op gewezen in Jesaja 9. Hè? Dan lees je daarvan, zoals toen de Midianieten verslagen werden, zo zal eens door het kind met een hoofdletter de grote verlossing en de overwinning op de vijanden worden aangebracht. Vanmorgen staan we stil bij het vervolg van de vorige keer, hoofdstuk 8. En dan blijkt uit hoofdstuk 8 dat die overwinning dan misschien wel bijzonder groot is geweest op de Midianieten, maar het is nog niet een totale overwinning. Want er zijn nog een aantal Midianieten op de vlucht, 15.000 om precies te zijn. En ook die 15.000 moeten overwonnen worden, want als dat niet gebeurt, nou dan laat het zich toch raden, hè? Dan heb je volgend jaar weer dezelfde ellende als de 7 jaren ervoor. Dan heb je weer dat ze komen om de oogst te vernielen en het vee mee te nemen. Dus ze moeten totaal verslagen worden. En dat gaat Gideon doen. Hij achtervolgt de vijand en hij mag in de kracht van de Heere de vijand ook totaal overwinnen. Nou, wat dat nu ook voor betekenis kan hebben voor ons leven, daar willen we het met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen, Gideon achtervolgt de vijand. Gideon achtervolgt de vijand. Ja, ik zei het al, de meeste Midianieten zijn in die strijd omgekomen. De meeste, maar nog niet allemaal. 15.000 zijn ontkomen, op de vlucht geslagen. En ja, het belang ervan om ook die te overwinnen heb ik net al aangegeven. En daarom gaat Gideon ze ook achterna. Hij neemt geen genoegen met de overwinning die hij tot nu toe behaald heeft. Hij gaat ook de laatste vijanden achterna. De rest moet ook worden overwonnen. En dan doet hij het wat anders dan bij de grote strijd. Toen waren er 300 mannen. En nu laat hij bode gaan naar alle stammen en hij laat alle mensen in Israël, laat hij horen, jullie moeten meedoen, want we moeten nu de laatste resten van Midian verslaan. En nou moeten alle mannen die dat kunnen, moeten hun bijdrage en hun aandeel daarin leveren. De overwinning was groot, maar de overwinning was nog niet totaal. Ja, en als je nou vanmorgen probeert om de dingen wat ook in geestelijk licht te zien en om er wat onderwijs uit te halen, dan zou je misschien op dit punt al kunnen zeggen dat er een grote overeenkomst is tussen de strijd tegen de Midianieten en de strijd die een christen heeft te voeren. Als christen mag je weten dat de grote overwinning is behaald. En dat de grote overwinning op Golgotha werkelijkheid geworden is, daar is de duivel overwonnen. Daar is de zonde teniet gedaan. Daar is het graf overwonnen. Dat is de grote overwinning, Golgotha Christus, de grote overwinning. Maar is daarmee alles gezegd? Is het nu zo dat je als christen dan alleen maar op de overwinning kunt teren? En dat je kunt zeggen, nou, het is allemaal volbracht en we zijn boven alle moeite en strijd uit. Ach, u moet het maar nagaan in uw eigen leven. En als jij de Heere al mag kennen in je leven, moet je maar eens nagaan hoe het in jouw leven ligt. Ben je na de overwinning op Golgotha, ben je dan boven alle strijd uit? Heb je helemaal geen aanvechting meer? Is er geen zonde meer waar je mee te maken hebt in je leven? Hoe zit dat nou met jou? Als je heel eerlijk bent vanmorgen, dan moet je zeggen dat er nog heel veel strijd is in je leven. Tegen jezelf, tegen de invloeden van buiten en soms ook tegen de verleidingen die op een hele geraffineerde manier op je afkomen. Dus ook al is de overwinning groot, de overwinning is nog niet totaal. En daarom heb je als christen ook te maken met een stuk strijd in je leven. Of om het anders te zeggen, er zijn nog heel wat Midianieten op de been. Ook na Golgotha. En daar kun je niet aan voorbij leven. Hè? Daar kun je niet van zeggen, nou, de overwinning is toch behaald en daar zien we maar op. En dan, nee. De rest van de Midianieten moet ook bestreden worden. Een christen komt niet boven strijden uit. Dat is denk ik het eerste wat we uit deze geschiedenis vanmorgen met elkaar kunnen leren. En het tweede is, als je ziet hoe of deze nog overgebleven vijanden worden bestreden, dan denk ik dat je daar ook wel het een en ander uit kunt leren. Want wat doet hij, deze Gideon? Ik heb net tegen u gezegd en tegen jou, hij gaat nu overal boden naartoe sturen en zegt, iedereen moet meedoen. Want we moeten nu alles op alles zetten met elkaar om de laatste vijanden te verslaan. Iedereen moet meedoen. Alle krachten worden gemobiliseerd. Dus ook al is de overwinning groot, je kunt nog niet op je lauweren rusten. En zo is het met een christen ook. Ik heb net gezegd, een christen heeft te strijden, ja. Maar die strijd mag ook niet flauw en lauw zijn. Dat mag ook niet zijn van, ja, daar ontkomen we nou één keer niet aan en we moeten dat nou maar doen. Nee, een christen heeft steeds weer opnieuw met inspanning van alle krachten te strijden tegen de vijanden die overgebleven zijn. En dat vergt wel wat, hoor. Dat vergt wel wat. Daar moet je ook niet te makkelijk over denken. Christen zijn, het is een zegen, het is een vreugd, het is boven alles te verkiezen op deze wereld. Maar het is niet gemakkelijk. Je hebt de strijd aan te binden en dat met alle mogelijke middelen. En dat heb je serieus te nemen in je leven. En gelukkig staat ons dan ook een wapenrusting terzij en ter hand. Als je Efeze 6 leest, dan kom je daarachter. Ik vind het altijd een prachtig hoofdstuk. Je mag het zwaard van de geest en je mag de helm van het geloof en je mag het wapen van het gebed mag je gebruiken om te strijden. Je hebt middelen van de Heere gekregen, maar de vijand moet wel achtervolgd worden. Hè? Dat is de boodschap. Geen genoegen nemen met de status quo. Niet alleen maar omkijken, hoe belangrijk ook, naar de overwinning op Golgotha. Nee, er moet nu ook nog verder gestreden worden. Met alle mogelijke middelen. Gideon krijgt ondersteuning van zijn volksgenoten, staat er. De mensen van Efraïm spannen zich in. De mensen van Efraïm weten zelfs een hele gevoelige slag aan de Midianieten toe te brengen. Er zijn 4 koningen op de vlucht. Oreb, Zeeb en dan die 2 die dan in ons gedeelte ook genoemd worden, Zeba en Salmuna. 4 koningen op de vlucht. En de Efraïmieten weten 2 van die 4 te doden. Oreb en Zeeb. De ene wordt op een rots gedood, staat er, en de andere in een perskuip. Nou ja, dat laat ik maar voor wat dat is. Maar ze mogen dus toch een gevoelige slag toebrengen aan de Efraïmieten. Aan de Midianieten. De Efraïmieten mogen een gevoelige slag toebrengen aan de Midianieten. Maar dan ontstaat ook meteen een probleem. En daar begint hoofdstuk 8 mee. Want dan komen de mensen van Efraïm, die komen bij Gideon en die zeggen, waarom heb je ons niet eerder erbij geroepen? Waarom heb je eerst maar met 300 man gestreden? En ze voelen zich gepasseerd. Ze voelen zich gepasseerd. Zijn wij dan niet goed genoeg? Kijk eens wat we nu hebben mogen doen. Zijn wij dan niet goed genoeg geweest om de hele strijd te voeren? Ja, zo kan dat soms zijn. Hè? Wij mensen, we zijn gevoelig, natuurlijk. En we willen niet graag gepasseerd worden. Nee, natuurlijk niet. En zo zie je dus dat er een beetje moeite ontstaat tussen Gideon en de Efraïmieten. Ze voelen zich gepasseerd. En dan moet je eens opletten wat Gideon dan zegt. Dat vind ik een prachtig antwoord. Dan zegt hij, ja, maar ga nou eens even na wat jullie voor de strijd hebben mogen betekenen. Jullie hebben die 2 koningen gedood, die Oreb en die Zeeb. Heb ik niet gekund. Dus jullie hebben een belangrijker aandeel gehad in de strijd en in de overwinning dan ik. En dat is een heel opmerkelijk gegeven. Gideon had kunnen zeggen, jullie moeten je onderwerpen aan mij. Ik ben door God als richter aangesteld. Nou, dan zou de moeite gebleven zijn. Maar Gideon, die gaat met een stuk tact. En Gideon gaat ook met een stuk zelfverloochening, gaat hij dit probleem oplossen. Ja, jullie hebben een groter aandeel in de strijd, in de overwinning gehad dan ik. Wat is dat een prachtige trek, gemeente. En ik dacht, toen ik van de week dit gedeelte zo overdacht, toen dacht ik bij mezelf, daar ligt natuurlijk ook een stuk praktisch onderwijs in. Wij mensen, we zijn allemaal mensen. We hebben onze gedachten, we hebben onze gaven, we hebben onze tekortkomingen. En er kunnen soms ook gevoeligheden ontstaan. Soms zomaar. Waarom is die mij gepasseerd? Waarom heb je niet aan mij gedacht? Of waarom heb je dat nou gedaan? Dan kunnen er soms zomaar gevoeligheden ontstaan. En wat is het dan zaak om, als er gevoeligheden zijn, dat je dan toch probeert om die met elkaar weer op te lossen. En dat je dan ook eens een keer soms zegt, ja, je hebt gelijk, dat had zo niet gemoeten. Of dat je zoals Gideon doet, dat je zegt, weet je wel dat ik je hoog acht. En weet je wel dat jij ook een belangrijke bijdrage hebt geleverd aan het werk dat we samen doen. Dan kom je verder. De houding ten opzichte van elkaar. Hoe ga je ook gevoeligheden, hoe ga je die te lijf en hoe ga je die oplossen? Dat is heel erg belangrijk. Het is een koud kunstje om mensen tegen elkaar op te zetten. Maar het is de roeping van iedere christen om zo te handelen dat de onderlinge verhoudingen en de verhoudingen met mensen om ons heen zo goed mogelijk blijft. Gideon geeft een goed voorbeeld. Ja, gemeente, en dan krijgt hij met andere moeilijkheden te maken tijdens die achtervolging, tijdens die strijd tegen de blijvende Midianieten. Dat hebben we met elkaar gelezen. Hij komt op een gegeven moment bij de plaats Sukkot. En de mannen die bij hem zijn, die zijn moe. De mannen hebben honger of hongertrek, graag eten. En dan zegt Gideon tegen de inwoners van Sukkot, willen jullie alsjeblieft wat brood leveren? He? Dat is jullie aandeel in de strijd. Jullie hoeven niet mee te strijden, maar hebben jullie alsjeblieft wat brood? Nou, een alleszins redelijk verzoek, nietwaar? En die mannen van Sukkot die zeggen, we geven geen brood, maar dan moet je eerst maar eens die koningen van de Midianieten overwonnen hebben. Dus ze weigeren, ze willen geen aandeel leveren in de strijd. Ze horen bij Israël en toch willen ze niet meestrijden. Zie je dat? En de mensen die strijden willen ze ook niet faciliteren. Nee, jullie zoeken het zelf maar uit. Wat is dat eigenlijk ook een ontzettend moeilijk gegeven. Je had verwacht dat je daar ondersteuning zou vinden in Sukkot. Maar je krijgt tegenwerking. En niet alleen Sukkot handelt zo. Even later komen ze bij de plaats Penuel en dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. Mogen we brood ontvangen? Nee. En Gideon die is, nou ja, die is eigenlijk furieus en dat kun je wel een beetje begrijpen. En tegen de mensen van Sukkot zegt hij, als ik terugkom, dan zal ik jullie met de woestijndistels laten geeselen. En tegen de mensen van Penuel zegt hij, als ik terugkom en ik heb overwonnen, haal ik die toren van jullie naar beneden. Dus hij is best heel furieus. Begrijpelijk, er moet gestreden worden. Door iedereen, er moet gestreden worden met alle krachten. En toch een gedeelte van Israël laat het erbij zitten. Wil er niks mee te maken hebben. En als je dat eens overdenkt, gemeente, hè? Als je dat eens even overdenkt, dan kom je op een heel gevoelig iets. Ook een heel, vind ik altijd weer, een heel moeilijk iets. Je ziet in dit gedeelte weer opnieuw dat niet alles Israël is wat ook Israël heet. Dus niet dat hele volk is bezig met diezelfde strijd. Er zijn erbij die zich eigenlijk aan die strijd onttrekken. Ze horen bij Israël, ze hadden moeten strijden, maar ze doen het niet. Ze doen het niet. Het is niet alles Israël wat Israël heet. En dat is de geschiedenis door ook gebleken. En dat betekent, gemeente, dat we ook altijd, ook in het midden van de verbondsgemeente, de christelijke gemeente, dat we dan ook altijd de vraag moeten stellen, zijn wij nou werkelijk de Here toegedaan? Dat zelfonderzoek, dat moet eigenlijk er altijd weer aan te pas komen. Je kan nooit zomaar ervan uitgaan dat heel een gemeente ook deelt in het heil of zo. Het moet altijd weer opnieuw aan de orde komen. Want het is niet alles Israël wat Israël heet. Hoe is het met de persoonlijke verhouding ten opzichte van de Here? vanmorgen dan de vraag, nou ja, heel eenvoudig eigenlijk, als het gaat om de geestelijke strijd. Ken je die nou of ken je die niet? Als je nou zegt, ja, maar het is allemaal volbracht op Golgotha en we hoeven nergens meer over in te zitten en ik leef mijn leven. En je leeft je leven eigenlijk net zoals alle mensen in deze maatschappij. Dan is het niet goed. Dan ben je nog niet werkelijk Israël. Kijk, zo simpel ligt het in wezen. Alleen wanneer je achter Gideon aan, achter Christus aan, de strijd voert tegen de overblijvende vijanden in je leven, dan ben je een echte christen. En behoor je eigenlijk tot het volk, tot het eigenlijke volk van God. Ja, een gevoelig punt, maar het is wel wat je uit deze geschiedenis vanmorgen moet leren. Nou, zo krijgt Gideon best te maken met een stuk tegenwerking, ook een stuk ontmoediging. He, probeer ik te strijden en de laatste resten te overwinnen en dan laten ze je gewoon maar aan je lot over, die mensen van Sukkot en Penuel. Nou, en toch, hij strijdt door. En toch, hij laat zijn hoofd niet hangen. Hij gaat door, omdat hij weet dat het belang groot is. Het belang dat hij op het oog heeft is groter dan de tegenwerking en de ontmoediging die hij ervaart. En hij gaat ze achterna. Met zijn mannen. Zie je ze gaan. Met alle mogelijke middelen gaat hij ze achterna. En uiteindelijk mag hij ze overwinnen. De koningen, de laatste twee koningen van de Midianieten, die Zalma, die Zeba en Salmuna, ik haal ze ook alweer door elkaar, maar die Zeba en die Salmuna, die twee laatste koningen, die mag hij uiteindelijk overwinnen. Dus de eindoverwinning mag door Gideon worden behaald. Het gebeurt in Karkor, nou dat zegt u natuurlijk niks, die plaats, maar dat is een plaats dicht bij de hoofdplaats van de Midianieten. Wij zouden zeggen, als Veenendaal je centrum is, hè, ze zijn in Ederveen gaan legeren. Dat is de laatste plaats. Morgen breken we op en dan zijn we waar we wezen moeten. Karkor, kunt u zich begrijpen dat die koningen van de Midianieten zich veilig voelden? Hè, als je naar Veenendaal moet en dat daar je vesting is, om zo te zeggen, je bent in Ederveen, dan ben je er toch bijna. He, en als je dan uit Groningen komt, he, je hebt heel die lange weg afgelegd. He, en Gideon heeft je niet te pakken gekregen, om zo te zeggen. He, je hebt de vlucht, je bent op de vlucht geslagen en het is goed afgelopen tot hiertoe. Je bent er bijna. Dan voel je toch veilig? En zo is het ook met die twee koningen, die overgebleven koningen van de Midianieten. Ze zijn er bijna in Karkor. Ze denken, het kan ons eigenlijk allemaal niet meer ontgaan. We zijn veilig voor Gideon, maar niets is minder waar. Gideon al achtervolgt tot in Karkor toe en daar overwint hij ze. Daar wordt de uiteindelijke strijd gestreden. Is dat dan het einde? Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant niet. Als hij die koningen gevangen genomen heeft, dan gaat hij met die koningen weer terug naar Israël. En dan gaat hij weer langs Penuel. En langs Sukkot. En dan laat hij de mensen daar in Penuel zien. Kijk, dit zijn de koningen van de Midianieten. Die heb ik nu in mijn hand. Dat was jullie voorwaarde voordat jullie brood wilden geven. Eerst de koningen overwinnen. Zie je dat? Ik heb het nu allemaal in mijn hand. En hij voltrekt de straf die hij ook had toegezegd. De toren zal ik omwerpen en dat doet hij. Waarschijnlijk hebben de inwoners van Penuel zich in die toren verschanst. En hebben ze met grote angst gekeken naar Gideon die daar met zijn manschappen op afkwam. Maar hij heeft inderdaad zijn woord gehouden. En heel die toren die wordt afgebroken. De mensen die er bovenin zitten, die gaan ook mee te gronden. Dus er wordt recht gedaan. Er wordt helemaal recht gedaan. Gideon verschaft recht. Gideon doet wat zijn woord ook heeft gezegd. En bij Sukkot gebeurt eigenlijk hetzelfde. Gideon vraagt aan een jongetje. Het Sukkot komt, hij zegt, schrijf jij eens even de namen op van al degenen die het voor het zeggen hebben bij jullie. En dat jongetje dat is slim en dat jongetje schrijft 77 namen op. En Gideon die laat die mensen komen, die oversten van Sukkot, en hij laat ze geeselen. Had hij ook gezegd, jullie zullen met woestijndorens geslagen worden. En dat gebeurt, zie je. Dat ze nu de straf op hun zonden moeten dragen. Ze hebben niet meegestreden met Gideon. Ze waren van Israël, maar behoorden niet echt tot Israël. En dan moeten ze zelf uiteindelijk de straf op hun zonden dragen. Nou, wat een leerzaam hoofdstuk. Uiteindelijk toch de overwinning door Gideon behaald. De eindoverwinning, ja. De Midianieten, ze worden volkomen verslagen. Totaal. Wat leert ons dat? Dat de uiteindelijke overwinning aan de Heere is en ook aan zijn volk. Niet aan de koningen van de Midianieten. Niet aan de duivel en zijn trawanten, om zo maar te zeggen. De overwinning is aan de Heere en aan zijn volk. Geweldige bemoediging. Als je strijden moet, is het niet altijd even eenvoudig. De geestelijke strijd, je moet bijna iedere dag zeggen, Heere, ik kom veel te kort en ik lig erin onder. Of is het niet het moeilijkste in je leven, de geestelijke strijd? Ja toch. Maar dan een geweldige bemoediging. Gideon gaat voorop en hij overwint de vijanden totaal. Christus gaat voorop, hij overwint de vijanden totaal. De vijanden die al in principe overwonnen zijn op Golgotha, daar is het allemaal gebeurd. Om een beetje in een beeldspraak te blijven, daar op Golgotha is de kop van de oude slang eraf geslagen. En nu slaat hij alleen nog maar met zijn staart. Maar straks zal ook de staart eraf gehakt worden. En blijft er van de vijand, van God en van zijn volk helemaal niks over. Wat een bemoedigend gedeelte is dit toch. Want nu mag je weten dat als je geestelijk strijder bent, dat je strijder bent met het zicht op de overwinning. Nee, niet een overwinning die jij zult behalen, dat jij het allemaal goed gedaan hebt. Dat jij uiteindelijk zult zeggen van nou heren, het is te goed toch vanaf gekomen in mijn leven. Nee, het blijft altijd, ik ben tekort geschoten en oh wat heb ik toch. Maar dat die overwinning wordt gegeven, zodat je erover verwondert en dat je zegt, gij toch, gij zijt mijn kracht. En ik steek mijn hoofd omhoog en ik mag de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehaag. Dan heb je de eeuwigheid ervoor nodig, hè, om de Heere daarvoor te danken en daarvoor groot te maken. Maar het zal gebeuren, de eindoverwinning zal je niet ontgaan als je achter Gideon hebt leren strijden. Maar als je niet achter Gideon aankomt, als je nog voor de volle 100% een mens bent die geen hart heeft voor de Heere en voor zijn koninkrijk, die niet weet wat strijden is of daar helemaal geen zin aan heeft. Die zegt, ik ga zondags naar de kerk en dan moet de Heer het eigenlijk maar mee doen. Hè? Want door de week wil ik mijn eigen leven leiden en ik wil niet strijden. Als je niet mee wil doen, dan ga je de gevolgen daarvan uiteindelijk ook dragen. Sukkot en Penuel zijn uiteindelijk door Gideon gestraft. Christus is verlosser, hij is ook rechter. Die niet alleen de vijanden volkomen zal doen ondergaan, maar ook al degenen die tot zijn eigen verbondsvolk hoorden, zal straffen voor hun ongeloof en hun ongeestelijkheid. Dus in die zin best een heel aangrijpend gedeelte, omdat het er van wel, eigenlijk wel op aankomt. En ik hoop dat onze jongens en meisjes en onze jongeren dat ook goed begrijpen. Dat het wel op aankomt, dat je achter Gideon aankomt. Hè? Dat Gideon je leidsman is. Of om het anders te zeggen, dat de Heere Jezus, de meerdere Gideon, dat hij je koning is. Dat je achter hem aankomt. En dat je achter hem aankomend iedere dag strijdt tegen de zonde in je leven en het kwaad om je heen. Want alleen als je achter Gideon aankomt, zal je de overwinning gaan behalen. Maar kom je achter Gideon aan, en is dat vanmorgen je belijdenis? Ik mag de Heere dienen. En inderdaad, de geestelijke strijd is de werkelijkheid in mijn leven. Nou, dan heb je het niet altijd even makkelijk. Nee, dat zeg ik niet. Maar dan ben je wel een mens met toekomst en met perspectief. Want Midian zal volkomen worden verslagen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Midianieten moeten blijvend bestreden worden. Maar Midianieten zullen het uiteindelijk niet redden. Ze zullen verslagen worden. Ze zijn al verslagen. In principe. Door u, o Heer Jezus Christus, de meerdere Gideon, op Golgotha. Daar is de zonde, de duivel, de dood, de principiële doodsteek toegebracht. En daarom zal het uiteindelijk ook allemaal erop uitlopen dat er niets overblijft van de vijanden van u en van uw kerk. Wat een bemoediging, heren, als we strijders in ons leven zijn. Als we vanmorgen in de kerk zaten en bij onszelf dachten, ja, dat is nou ook mijn leven. Zoveel strijd, niet gemakkelijk. Soms ook zoveel onderliggen. Dan moeten we ons zo verootmoedigen. En dan komen we erachter, het is enkel genade. Maar hoe moeilijk de strijd dan ook mag zijn, de overwinning is zeker door u alleen, om het eeuwig welbehaag. Heren, aan de andere kant kwam vanmorgen ook naar voren dat het wel duidelijk moet zijn dat we achter Gideon aankomen. En als we vanmorgen tot de conclusie moesten komen, wie dan ook we zijn, maar dat we nog niet die strijd kennen in ons leven, die geestelijke strijd, achter de Heer Jezus aan. Wilt u ons dan stilzetten, omdoen keren tot u? We zeggen u naam dank dat we zo vanmorgen in alle rust weer bij elkaar mochten zijn en dit oud-testamentische woord met nieuw-testamentische betekenis hebben mogen overdenken. Ik wil ook vanmiddag ons uw zegen geven. Wilt u dominee Klomp alles schenken wat hij nodig heeft. Wees ook met de doopouders die hun ja-woord zullen geven. Vergeef wat vanmorgen niet was naar uw wil. En blijf ons aanzien. In uw genade, in de Heere Jezus Christus geopenbaard, om zijnentwil. Amen. Psalm 68, vers 1 en 2 geeft de situatie van Richteren 8 naar mijn inschatting goed weer. En daarom zingen we die twee versen 1 en 2 tot slot van ons samen zijn vanmorgen. Psalm 68, vers 1 en 2. En vooraf mag u uw gave geven voor de diaconie en voor de kerk. Ga in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.